Rome is een zelfstandige republiek en zweert trouw aan de democratie. Het zal snel een grootmacht worden die het lot van de wereld gaat beïnvloeden. Maar er zijn schaduwzijden. De legioenen van Rome breiden het rijk dan wel voortdurend uit, maar van binnenuit gaat het scheuren vertonen. Het openbare leven wordt geteisterd door bureaucratie en corruptie. Het rijk maakt de ene crisis na de andere door. Het imperium trilt op zijn grondvesten. En op dat moment verschijnt Caesar. Heeft u lief?
Lieve jonge dame, zeg liever, het volk had mij lief. Want die toejuichingen spelen zich zo'n ruim 2000 jaar geleden af. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, lieve jonge dame, het volk heeft niemand lief. Het houdt van niemand. Het volk is verliefd. Het volk haat, het volk is jaloers, voelt zich onrechtvaardig behandeld, onderdrukt. Het volk kent alleen emoties van korte duur. De massa is gevaarlijk. Een monster. Vals. Wispelturig als een courtisane. Je kan met haar flirten, maar je kan niet met haar trouwen. Want trouw kent ze niet.
Ik wist dat u zou komen.
Oh ja? Wist u dat?
Nou, u bent toch nog nooit moeilijkheden uit de weg gegaan?
Zeg, wacht even. Bent u een moeilijkheid die ik uit de weg zou moeten gaan? Of hebben we het over 2000 jaar geleden? Goed, goed. Ik ben gekomen voor dit gesprek omdat ik nieuwsgierig was. Niet om mijn moed te tonen. Hoe zou u gevaarlijk kunnen zijn?
Nou, het gaat om uw naam. Uw eer. Uw onsterfelijkheid. Vandaag de dag zijn zelfs de meest uitgekiende politici, kunstenaars en andere prominenten bang voor hun naam. Ze verstoppen zich of zijn hypocriet. En een journalist kan ze helpen om carrière te maken, of kan ze laten vallen en samen met de massa vertrappen.
Ik zou bijna bang worden van die vlammende taal van u. Maar in het verleden hebben er al zoveel geprobeerd mijn naam te besmeuren en de geschiedenis te verdraaien. Vooral Cicero was daar een goeie in. Nou, wie hem geloven wil, moet het niet laten. Ik ben en blijf Gaius Julius Caesar.
De goddelijke Caesar.
Vraagt u mij, juffrouw.
Hoe is het allemaal begonnen? Waar ligt het begin van uw roem?
De goden wilden dat ik Rome uit de afgrond zou redden. Uit de corruptie en de bureaucratie.
Maar u was toch eerst lid van het triumviraat, de regering van drie?
Ja, ja, Pompeius, Crassus en ik.
Waarom juist Pompeius en Crassus?
Omdat Pompeius toen een beroemd legeraanvoerder was en Crassus had geld. Die bezat een aanzienlijk deel van de gronden van Rome. En ik was soldaat. Generaal, wij hadden het principebesluit genomen nooit iets te ondernemen dat een van ons niet zou kunnen onderschrijven.
En heeft men zich aan dat principe kunnen houden?
Wel, nee. Pompeius wilde het meeste. Hij wilde de macht voor zich alleen. En Crassus had ook boter op zijn hoofd.
Maar Pompeius was toch met uw dochter Tullia getrouwd?
Ja, hij dacht dat hij via mijn dochter ook mij aan zijn kant zou krijgen bij zijn strijd om de absolute macht.
Cicero schrijft dat u uw dochter aan Pompeius uitgehuwelijkd hebt om hem zo in de gaten te kunnen houden.
Cicero is een leugenaar. Een roddelaar. Ik was in de eerste plaats generaal. Ik was aan het hoofd van de Romeinse troepen onderweg om Gallië te onderwerpen. En Pompeius en Crassus waren dolblij dat ze zo de handen vrij hadden om de macht aan zich te trekken. Een jaar later kwam Crassus bij een strafexpeditie tegen de Parthen om het leven.
En Pompeius bleef alleen in Rome.
Ja, en had nu alle kans de macht in eigen handen te centraliseren.
En u?
Ik was op zee.
Oh ja.
Onderweg naar Brittannië. Maar ik wist dat elke overwinning mijn populariteit bij de soldaten zou vergroten. Het leger was mij toegewijd. En voor Rome bracht ik de grootste schatten mee. De openbare mening had ik aan mijn kant. Maar Pompeius was intussen in Rome alleenheerser geworden.
Daar wist u al van?
Ja, natuurlijk.
En?
De dag dat wij onze krachten definitief zouden moeten meten kwam onherroepelijk naderbij. Pompeius stelde de Senaat voor mij het opperbevel te ontnemen.
Ik smeekte de Senaat om mij tenminste 2 legioenen te laten, om daarmee de orde in de veroverde gebieden te handhaven. Maar onder druk van Pompeius weigerde de Senaat. En toen was het gebeurd.
Wat heeft u gedaan?
Ik ben in opstand gekomen. Ik heb het senaatsbesluit naast me neergelegd.
Wat was toen u zei, de teerling is geworpen?
Precies.
Aria jacta est.
Juist, ja. Ik ben de Rubicon overgestoken en met 1 legioen naar Rome getrokken.
Dat was in de zomer van het jaar 49 voor Christus. Pompeius vluchtte uit Rome, bracht een leger op de been en zo brak de burgeroorlog uit.
Ja, ik wilde die oorlog niet. Ik wilde geen broederstrijd, maar ik had geen andere keus. En na 4 jaren strijd behaalde ik bij de Griekse stad Pharsala definitief de overwinning.
En Pompeius?
Vluchtte naar Egypte en zocht een schuilplaats bij koning Ptolemeus XII.
Ik heb de achtervolging naar de Egyptische kust ingezet.
En heeft u hem gevonden?
Dat was niet nodig. Kijk, ziet u die boot daar dichterbij komen?
Ja.
Die boot voert de vlag van Ptolemeus. Dat zijn zijn afgezanten.
Misschien verklaren ze u de oorlog uit sympathie voor Pompeius.
We zullen zien.
Ave, grote Caesar. Onze heer en koning Ptolemeus XII groet de grote Caesar en verwelkomt hem aan de kust van Egypte als een goede vriend. Als teken van zijn eerbied en vriendschap zendt hij u dit geschenk.
Groet u, koning, van mij en zeg hem dat ik hem spoedig een bezoek zal brengen.
Salve, grote Caesar.
Salve.
Bent u niet benieuwd wat Ptolemeus u stuurt?
Kijk zelf maar. Maak u het pak maar open.
Mag ik? Nou, dat is goed weer.
Jezus. Dat is het geschenk van koning Ptolemeus aan Caesar. Het hoofd van Pompeius.
Allemachtige. Dat is toch vreselijk?
Wel, nee, dat is normaal. Een ervaren heerser stuurt een concurrent het hoofd van iets vijand om zijn eigen hoofd niet te verliezen.
En Pompeius ging nog wel naar hem toe om een schuilplaats te zoeken tegen...
Ptolemeus heeft hem niet eens aan land laten komen. Hij heeft een paar moordenaars aan boord gestuurd die Pompeius gedood hebben en zijn hoofd hebben afgehakt als geschenk voor mij. Lieve juffrouw, dat was niet de eerste keer en het zou ook niet de laatste keer zijn dat zoiets gebeurt.
Ja, maar ondanks dat heeft Ptolemeus zijn eigen hoofd niet kunnen redden. U heeft hem ontroond en voor hem Cleopatra en haar broer Ptolemeus XIII in de plaats gezet.
Cleopatra. Het was liefde op het eerste gezicht.
Hoe heeft u de leren kennen?
Toen het Egyptische leger na onze ontscheping naar alle kanten de wijk nam, zocht Cleopatra een schuilplaats bij haar meest geliefde Sphinx. Ik was al die oude gedenktekens daar aan het bekijken. Mm-hmm. Toen ik bij toeval op de plek kwam waar Cleopatra zich verscholen had. Ik was helemaal alleen. En Cleopatra.
Alman, kom snel naar boven. Anders vinden de Romeinen je. En ze eten je op.
Een kind tussen de poten van een Sphinx? Zou dat een goddelijk kind zijn?
Kom snel. Je moet via de heup omhoog klimmen. En dan omlopen.
Wie ben jij?
Cleopatra, koningin van Egypte.
Koningin van de Zigeuners bedoel je zeker?
Oh, je moet je eerbiedig gedragen tegenover mij. Anders levert de Sphinx je over aan de Romeinen. En die eten je op. Nou, kom snel naar boven. Het is hier veel gezelliger.
Ik dacht dat het een droom was. Een fantastische droom. En ik was bang dat ik wakker zou worden.
Ja, ja.
Het enige wat me hinderde was dat ze me oude man noemde.
Pas op, oude man. Hier. Ga hier maar zitten. Op de klauw van de Sphinx. De Sphinx heeft heel veel macht. Hij zal ons van de Romeinen redden. Ach, ik ben blij dat je er bent, oude man. Ik voelde me verschrikkelijk alleen. Heb jij niet ergens een witte kat gezien?
Ben je je kat kwijt?
Ja. Mijn heilige kater. Ik had hem meegenomen om aan de Sphinx te offeren. Oh, maar een stukje buiten de stad riep een zwart poes in hem. En hij is uit mijn armen geglipt.
Wat denk je? Zou het waar kunnen zijn dat dat zwarte poesje mijn overgrootmoeder was?
Jouw overgrootmoeder? Ja, waarom eigenlijk niet?
Vannacht verbaast me niets meer.
Ik geloof echt dat zij het geweest is. Mijn overgrootmoeder was het jong van een heilige witte kater. En zij is de zevende vrouw van de Nijl geworden. Nou, daarom heb ik golvend haar. En daarom wil ik dat iedereen mijn zin doet. Of dat nu de wil van God is of niet. Omdat mijn bloed uit de rivier de Nijl komt.
En wat doe je hier zo midden in de nacht? Woon je hier?
Oh, natuurlijk niet. Ik ben koningin. En ik ga in het paleis in Alexandrië wonen.
Ah, ja.
Ja, maar pas als ik mijn broer vermoord heb. Als ik groot genoeg ben, doe ik precies wat ik wil.
Oh ja?
Dan mag ik ook slaven vergiftigen. En kijken hoe ze krimpen van de pijn.
Waarom ben je niet thuis? In je bed?
Omdat de Romeinen er zijn. En als de Romeinen ons te pakken krijgen, eten ze ons op. Het zijn barbaren. Hun aanvoerder heet Julius Caesar. Zijn vader was een tijger en zijn moeder een brandende berg. Ah, die Caesar, die heeft een neus zo lang als de slurf van een olifant. Alle Romeinen hebben lange neuzen. En ze hebben ook slagtanden en kleine staartjes. Ze hebben 7 handen en met elke hand hebben ze 100 pijlen. En ze eten mensenvlees.
Zal ik jou eens een echte Romein laten zien?
Nee, alsjeblieft niet.
Cleopatra sprong in mijn armen. Ja? Ik omhelsde haar zachtjes. En ze verzette zich niet.
Oh, hou me vast. Ik ben bang. Ik ben bang voor de Romeinen.
Weet je wel zeker dat ik alleen maar door het maanlicht een wittere huid heb dan een Egyptenaar? En zie je niet dat ik een vreselijk lange neus heb? Een Romeinse neus, Cleopatra.
Bijt hem in tweeën, Sphinx. Hoor je me? Ik wilde je toch een witte kater offeren. Echt waar.
Cleopatra, zal ik jou leren wat je moet doen? Dat Caesar je niet opeet?
Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik zal je al mijn sieraden geven. Ik zal de Nijl bevelen dat hij je land 2 keer zal overstromen.
Rustig, mijn meisje, rustig. Jullie goden zijn ook bang voor de Romeinen. Zie je wel, de Sphinx probeert mij helemaal niet te bijten. En steekt geen poot uit om tegen te houden dat ik jou naar Julius Caesar breng.
Niet doen. Alsjeblieft, niet doen. Je hebt beloofd dat je het niet zou doen.
Maar Caesar eet geen vrouwen op.
Echt niet.
Hij eet alleen kleine meisjes. En katjes. En jij bent een klein, dom meisje. En je stamt van katten af, dus meisje en een katje. Dan zou die Caesar in jou wel trek hebben.
Caesar eet me op.
Ja. Behalve als je hem kan overtuigen dat je al een vrouw bent.
Oh, breng me een tovenaar die een echte vrouw van me maakt. Of ben je zelf misschien een tovenaar?
Ze is een vrouw geworden.
En Caesar heeft er niet op gereden.
Nee. Ik heb haar de koninginnenkroon op het hoofd gezet.
Oh, over Cleopatra, nu is er heel wat geschreven. Romans, toneelstukken, filmscenario's.
Maar het geluk was van korte duur. Ik kon niet blijven. Ik moest nog afrekenen met de volgelingen van Pompeius. En met tegenzin ben ik weer naar Rome scheep gegaan.
In het jaar 45 voor Christus besloot de Senaat een standbeeld voor u op te richten tussen de beschermgoden van de stad Rome. En zo bent u dus eigenlijk goddelijk geworden.
Mijn vijanden had ik toen al overwonnen. Ik was heerser over het Romeinse Rijk. Het volk aanbad me, juichte mijn triomfen toe. Ik was tot dictator gekozen, tot consul, tot pontifex maximus.
Allerhoogste priester.
En tot censor. Ik had de macht over het leger, ik benoemde de hoge ambtenaren. Ik kreeg de titel imperator. Geen enkele hoge functie, geen enkel eerbewijs ontbrak me.
U was alleen geen koning.
En dat wilde ik ook niet, dat heb ik nooit gewild. Ik had de openbare mening aan mijn kant.
Ik hoefde maar iets te zeggen en het werd gedaan.
Een van uw biografen, Suetonius, heeft opgetekend dat u tijdens uw eerste consulaat 10 ton goud uit het kapitool hebt gestolen en die verwisseld hebt voor verguld koper. Dat u met de vrouwen van uw vrienden sliep en dat uw mannen ook niet uit de weg ging. Hier, letterlijk wat Suetonius schrijft. Hij was in het bezit van alle erefuncties en kon handelen naar eigen goeddunken. Volkomen willekeurig, zonder acht te slaan op bestaande regels en gewoonten, deelde hij meerjarige erebanen uit. Bovendien gaf hij zijn eigen slaven het recht tot munt en op een ambtelijk pensioen. Het bevel over de 3 legioenen, die hij in Alexandria had achtergelaten, droeg hij over aan de zoon van een vrijgelaten gevangene, Rufino, met wie hij een liefdesverhouding had.
Ja, genoeg. Genoeg toch van die roddels. Denkt het nageslacht zo over mij?
Dat schrijft Suetonius. U heeft meer biografen. Hoge bomen vangen nou eenmaal veel wind.
Maar die wind is wel vergiftigd. Ik had heel wat vijanden die er alles voor over hadden mijn naam te bezoedelen. Om de sympathie van het volk van Rome te veranderen in haat. Ze hebben zelfs het gerucht verspreid dat ik me in Alexandrië wilde vestigen. Omdat Rome niet goed genoeg voor me zou zijn. En vooral dat ik mij tot koning wilde laten kronen.
Wat deed het volk?
Ach, in het begin van ons gesprek heb ik u toch al gezegd dat het volk, de massa, manipuleerbaar is. Onbetrouwbaar, vals, dom. De massa is het grootste gevaar dat ik in mijn leven heb leren kennen.
Wat dat betreft is het tot vandaag de dag weinig veranderd.
Maar mijn vijanden kennen de macht van de massa ook. En ze begonnen met het volk te koketteren.
Koketteren?
Toen ik terugkeerde van een veldtocht in Afrika.
Dat was 15 februari in 44 voor Christus.
Nou, als u het zegt, zal het wel zo zijn. De bestuurders en ambtenaren van Rome bereiden mij een uitgebreid welkom. Het volk juichte. De oudsten feliciteerden me, slaven vielen in het stof. Jonge meisjes vielen flauw van opwinding. Een van de oudste gezagsdragers zette mij een kroon op het hoofd. Een krans van laurierblad. Zomaar, dacht ik, zonder enige aanleiding. Gewoon een aardige verrassing. Maar pas even later drong het op me door dat ik koning was. En toen heb ik die kroon weer afgezet.
Historici schrijven dat Cassius u die kroon van het hoofd gerukt heeft. Cicero beweert dat u die kroon alleen maar openlijk geweigerd heeft om het volk in te palmen.
Dat is onzin. Cicero was mijn vijand en een leugenaar.
Waarom heeft die hoge ambtenaar u toen onverwacht dat symbool van de kroon op het hoofd gezet?
Een politieke provocatie. Mijn vijanden wilden met die van tevoren geplande scène het volk aan hun kant krijgen. Maar vanaf dat moment was ik op mijn hoede. En toen kon ze Marcus Antonius mij laten voor de 2e keer, en dat was geen provocatie, de koningskroon op het hoofd wilde zetten, heb ik die onmiddellijk afgerukt en in het kapitool aan de god Jupiter aangeboden. Ik wilde geen koning zijn.
Maar waarom niet?
Ik was toch al goddelijk?
Marcus Brutus werd in het algemeen beschouwd als de leider van de muiters. Waarom?
De samenzweerders moeten hem gedwongen hebben zich tegen me te keren. Brutus was slap, maar echt slecht was hij niet.
Hij was uw zoon.
Ik heb gehouden van zijn moeder Servilia.
Na de burgeroorlog voegde Brutus zich aan de zijde van Pompeius, dus tegen u. En toch gaf u officieren strenge bevelen dat tijdens de veldslag Brutus geen haar gekrenkt mocht worden.
Ik hield ook van de zoon van Servilia. En ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn liefde voor moeder en zoon. Zelfs niet in het uur van mijn dood.
Maar het moet toch verschrikkelijk geweest zijn, Brutus te zien tussen de samenzweerders die het op uw leven hebben gemunt.
Al voor 15 maart...
In het jaar 44 voor Christus.
Het is toch jammer dat ik die Christus nooit heb leren kennen.
Die is pas na uw dood geboren.
Maar al voor die 15e maart... heeft de voorzienigheid me verschillende tekens gegeven. Ze waren allemaal slecht. En ze zeiden allemaal hetzelfde. Caesar, pas op, er staat u iets te wachten. Een van de helderzienden aan mijn hof, Spurina, heeft zelfs de dag waarop die kwade gebeurtenissen moeten plaatsvinden voorspeld. 15 maart.
En intussen slijpen 70 moordenaars hun messen voor de aanslag die de geschiedenisboeken in zou gaan als een zeldzame, collectieve, politieke moord. En toch begrijp ik niet waarom u niets gedaan heeft om het gevaar te keren. Geloofde u die waarzeggers niet?
Jazeker. Al vanaf de oversteek van de Rubicon en zelfs daarvoor al hebben Helderziende en Sibylle mij geholpen. Dankzij hen heb ik vaak de juiste beslissingen genomen. Ik geloofde zeker in ze. Maar ik heb nooit gedacht aan Brutus. En in de nacht voor mijn dood had ik nog een kwade droom. Ik vloog hoog boven de wolken en kwam daar god Jupiter tegen, die me vriendschappelijk de hand drukte en die niet meer losliet. En toen ik wakker werd, begon ook mijn echtgenote Calpurnia.
Lieve Julius, ik heb een kwade droom gehad. Je wordt door gevaren bedreigd. Blijf vandaag thuis. Omring je met trouwe lijfwachten. En laten we samen wachten tot het gevaar voorbij is.
Toen was ik ervan overtuigd dat de goden mij waarschuwden. Lieve vrouw, niet dat ik in je droom geloof, maar ik voel me vandaag niet lekker. En daarom zal ik aan jouw wil voldoen en de dag aan jouw zijde doorbrengen.
Dank, Jupiter. Dank, lieve man.
Ik voelde me echt niet erg goed. Na zo'n droom wordt een mens bezweet wakker met het gevoel of al zijn botten gebroken zijn. Maar de samenzwerers stuurden senator Decimus Junius naar me toe. Een van hen.
Mm-hmm. Ze waren zeker bang dat ze hun messen voor niets geslepen hadden.
Waarschijnlijk.
Ave, Caesar.
Ave.
Ave. Oh, pardon.
Nou, rustig maar, rustig. Hij kan u niet horen.
Grote Caesar. In de Senaat wacht iedereen met ongeduld op u.
Beste vriend Decimus Junius. Zeg in de Senaat dat Caesar niet kan verschijnen. Zeg dat ze het zonder hem moeten doen. Caesar voelt zich niet erg gezond.
Grote Caesar, sta mij toe dat ik u een vriendenraad geef.
Spreek op, trouwe Decimus.
Er gaat de laatste tijd onder het volk van Rome het gerucht dat Caesar ernstig ziek is en niet meer op zijn taak berekend. Dat zijn vijandige geluiden. Daarom zou het goed zijn, grote Caesar, wanneer u zich in de Senaat liet zien, om zo uw vijanden de wind uit de zeilen te nemen.
Doe het niet, Julius. Alsjeblieft, luister voor één keer naar mij.
Ja, Calpurnia, als jij vindt...
Sinds wanneer laat de grote Caesar zich door een vrouw gezeggen?
Dat gaf de doorslag. Zeg in de Senaat, Decimus, dat Caesar vandaag komt.
Hoogmoed komt voor de val.
Liefste, ga niet. Alsjeblieft niet.
Mijn besluit is genomen. Kom, we gaan naar de Senaat.
Niets aan te doen. De geschiedenis moet zijn loop hebben.
En, hoe vindt u het hier? Dit is de zaal van Pompeius.
Kijk, kijk, ze komen al om u heen staan. Met de dolken onder hun toga.
Ja, dat weet u. Voor mij zijn het nog steeds senatoren en vrienden. Geen moordenaars.
Ave, Caesar.
Wie is die man die voor u op de knieën valt?
Senator Tullius Cimber. Hij smeekt of zijn broer, een volging van Pompeius, die in ballingschap is, weer terug mag keren naar Rome.
En wat zegt u?
De volgelingen van Pompeius zijn de vijanden van Caesar en de vijanden van Rome. Amnestie wordt geweigerd.
Hij rukt de toga van uw schouders.
Dat is geweld!
Dat was het teken om u aan te vallen. Wie is de eerste met die dolk?
Publius Servilius Casca. Jammer dat ik geen wapen heb, anders had ik hem als soldatenslever te laten zien.
Prachtig ontwerken. U bent alleen maar in uw nek geraakt. Wat heeft u in uw hand?
Een ijzeren schrijfstift. Ik gebruik het als mes. Misschien dat...
Ze steken aan alle kanten op u in. Verschrikkelijk. Wat een bloed. 22 steken. En de laatste is van Brutus.
En toe, mijn filie Brute.
Ook gij, Brutus, mijn zoon. Het is 11:00 AM. Ze laten uw bloedende lichaam tot de avond voor het standbeeld van Pompeius liggen. Daarna dragen slaven het weg. Luister wat kroniekschrijver Suetonius erover zegt. Hij ging heen in het 56ste jaar van zijn leven. Hij kreeg zijn plaats tussen de goden. Toen zijn opvolger Augustus te zijner ere spelen inrichtte, verscheen een komeet aan de hemel die 7 dagen lang te zien zou zijn. Elke dag vanaf 5 uur. Ieder geloofde dat het Caesars geest was die naar de hemel ging. De meeste van die moordenaars zijn binnen 3 jaar tijd een onnatuurlijke dood gestorven. Een aantal verdronk op zee.
En Brutus?
Brutus beroofde zichzelf van het leven. Met dezelfde dolk die hij tegen u gewelddadig had opgeheven.
En Rome?
Oh, daar is niet veel veranderd. In elk geval niet ten goede.
Caesar de Goddelijke. Dat was de eerste aflevering in de serie Historische Moordaanslagen. Een verslag van de moord op de Romeinse staatsman en veldheer Julius Caesar op 15 maart in het jaar 44 voor Christus. Het hoorspel werd geschreven door Rosa van Damme en de vertaling was van Bert Jansma. U hoorde als verslaggever Yvonne van der Hurk, Caesar Bram van de Vlucht, gezant René Lobo, Cleopatra Caroline Brouwer, Calpurnia Piet Dekker en Decimus Robert Sobels. Techniek André Jansen en de regie deed Stanjek Kraus.